Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein gelul.
Tring tring, piep piep, bzz, bzz. Ik heb werkelijk geen idee hoe een noodklok klinkt, maar wat het geluid ook mag zijn, het moet op dit moment luid en duidelijk hoorbaar zijn op Varkenoord. En dan doe ik in het specifiek op de situatie bij het jongteam van Sipke Hulshof. Na een troosteloze thuisnederlaag tegen ADO Den Haag staat Feyenoord onder 21 laatste. Ik herhaal, laatste. Goed, het is pas de tweede wedstrijd en er zijn nog zat wedstrijden te spelen. Maar deze nederlaag kan bijna niet meer als incident gezien worden. In de nieuwe opzet van deze competitie hebben we met vorig jaar meegerekend 5 wedstrijden gespeeld. De balans? 1 overwinning, 4 nederlagen. Doelsaldo 9 voor, 14 tegen. We zijn het lachertje van de jongcompetitie. En dus is het nu al tijd voor de befaamde noodklok. Technisch directeur Arnessen was bij zijn aanstelling zo duidelijk als wat, toen hij zei dat het een prioriteit was om met het jongteam op het hoogste niveau te willen spelen. De KNVB stelde zich voor de verandering eens constructief op en plaveide de weg voor Feyenoord om alsnog door te stromen in de piramide. We hoefden slechts, tussen aanhalingstekens, 2 keer kampioen te worden en we zaten in de KKD. De realiteit is dat we nu laatste staan. Ik wil helemaal niet denken over een scenario waaruit we uit de hoogste jongpool degraderen. We willen omhoog. Of nee, we moeten omhoog. Onze aankomende talenten verdienen een beter lot dan Wouter Burger, Dylan Vente en Jordi Weerman. Er is geen tijd meer voor excuses. Het is de hoogste tijd voor resultaten. Te beginnen volgende week uit bij onze grootste uitdager FC Groningen. Dus kom op, Sipke. Schouders eronder en keihard aan de slag met je ploeg. De toekomst van onze club ligt in jouw handen. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Kijnkeloel die ik maak met mijn 2 vrienden, Misha.
Ja, goeiedag.
En Rob.
Joepie.
Joepie, ja, ik dacht er komt wat meer aan, maar je houdt het bij Joepie.
Nou ja, je legt wel druk op de schouders, want daar gaan we het gelijk over hebben, toch?
Uiteraard,
over jeugd en specifiek onder 21.
Ja.
Je legt wel druk op de schouders van die Sipke.
Nou, en ik doe dat bewust, want ik ben me een beetje kapot geschrokken over de hele gemoedstoestand van het hele jongteam en alles wat daar omheen zit bij die wedstrijd.
Nou, verklaar je nader.
Ik ben daar zaterdag heen geweest.
Ja.
Overigens op zich voor mij een heugelijk feit. Mijn jongste zoon, die is wat meer in voetbal geïnteresseerd aan het raken. Dus ik zei tegen hem, Bram, vind je het leuk om met mij naar Feyenoord te gaan? Ja, dat wilde hij wel. Hij dacht naar het grote stadion. En ik zei, ja, we gaan wel naar het kleine stadionnetje. Want hij heeft nog niet de concentratie van 90 minuten. Dus ik denk, als hij dan na een uurtje er wel klaar mee is, dan ben ik niet meer wedstrijdfysiek. Dus ik had hem meegenomen. Nou, uiteindelijk heeft hij het goed volgehouden tot het laatste kwartier. Toen was hij er wel klaar mee. Maar wat ik zag bij die wedstrijd, ja, daar ben ik een beetje van geschrokken. Ja, bijvoorbeeld, een voorbeeld, 90ste minuut, fluit de scheidsrechter af zonder blessuretijd te geven. Geen speler die, terwijl er echt 3 of 4 minuten minstens had gemogen, want er waren al geloof ik al 5 wissels.
Even de uitslag.
Voor de uiteindelijk hebben ze 1-2 verloren. Ja. Kwamen 1-0 voor, eerste helft en tweede helft verliezen ze uiteindelijk met 1-2 van ADO Den Haag nogmaals.
Ja.
Geen speler die naar de scheidsrechter loopt om te zeggen, joh, gast, zullen we er niet nog een paar minuten bij doen? Spelers lopen, nou, eigenlijk schouderophalend zo naar de kleedkamers. Ik zat toevallig op de tribune tussen wat spelers die geblesseerd waren. Ik zat tussen wat ouders, dus dan vang je ook wat op. Er werd wat gemopperd. En er werd zoiets van, nou ja, kan gebeuren. Volgende week weer een kans. En toen dacht ik, ja, met die instelling, dan gaan we er niet komen. En dat jongteam is zo van belang voor de club Feyenoord. Ja. Dat ik wel vond dat ik deze aftrap wat steviger neer moest zetten. Want ja, het is maar de tweede wedstrijd. En tuurlijk, er zijn nog zat wedstrijden te spelen. Maar ook met vorig jaar. Het is niet dat er alleen maar bullshit spelers in dat team spelen. Het zijn allemaal spelers die om het eerst hebben gezeten of mee hebben gedaan.
Ja, en daar hebben we ook echt. Er is op gescout, er is op geselecteerd, geïnvesteerd.
Ja.
Hè, noem eens even wat namen als je die hebt.
Johnson.
Doelpuntenmaker. Dat is een van de weinige lichtpuntjes. We hebben natuurlijk die Benny Silva's vorig jaar gehad. Ja, we hebben die Nesta Zahoui, die Fransman, is dit jaar gehaald. Vorig jaar hadden we een heel chic team met jongens als Weerman, met Vente, met Bannis, met Azarkan.
Hendricks.
Dit seizoen zijn natuurlijk allemaal van dat soort spelers eigenlijk allemaal een beetje weggegaan. Hè? Van Burger tot El Boucher, toen zijn allemaal wel een beetje vertrokken. Maar nog steeds, het was de rentree weer op de velden van Geertruida, die inmiddels toch al 50 potjes in Feyenoord 1 heeft gespeeld. Baldé mocht meedoen. Hartjes op het middenveld. Benita, die ook zijn debuut heeft gemaakt, speelde. Dus het zijn spelers die allemaal wel, althans een aantal, die tegen het eerste aanzitten of al in de eerste gespeeld hebben. Ja, en dat je dan verliest van ADO, fucking Den Haag. Ik vind dat echt schandalig.
Zouden ze de ernst weten van de competitie, zeg maar? Dat twee keer promoveren gewoon betekent dat ze de keukenkampioen-divisie kunnen spelen?
Ja, je mag toch hopen dat daar...
Dat weet toch iedereen?
Ja, eigenlijk, eigenlijk wilde ik
niet... Omdat ze zo op de tribune reageerden van volgende week weer.
Ik wilde die vraag namelijk ook wel stellen. Maar want dat is een terechte vraag eigenlijk. Hè? Als jij constateert wat die reacties zijn na afloop.
Ja.
Maar dat is wel iets waar ik me heel erg zorgen over maak. Hè? Ze zullen het weten hè? Van dat Feyenoord wil dat deze ploeg uiteindelijk naar de keukenkampioen-divisie gaat. Maar ernaar handelen is natuurlijk het tweede. En daar maak ik me zorgen over. Dat is een understatement eigenlijk.
Nou ja, ik maak me daar dus wel echt flinke zorgen over.
Terecht.
En ergens is het ook te begrijpen. Het zijn allemaal spelers die als je het diep aan hun vraagt, dat ze allemaal zeggen, joh, mijn individuele ontwikkeling is belangrijker dan het teambelang. En dat snap ik, want dat zijn allemaal spelers die uiteindelijk hun voorlaatste stapje tot een echte volwaardig profvoetballer. Het liefst bij Feyenoord 1 lukt dat niet, dan nog een niveautje daarna, dus dan kan je naar Sparta of naar Roda of weet ik.
Ja.
Dus ik snap allemaal dat er dubbele belangen zijn. Ze willen allemaal zich ontwikkelen tot een volwaardig prof.
Ja, precies.
Maar bij Feyenoord, en of het dan in het eerste, tweede of de onder 13, dat telt ook mee dat we presteren. Dat zie ik niet. Ik zie een elftal wat het maar gelaten toelaat dat je eerst vorige week 4-2 klop krijgt bij NAC. Ja. En nu 2-1 verliest in eigen huis van Aden Haag.
Ja, het zijn ook niet meer, hè, wat 99% van onze luisteraars zullen het wel weten, maar het is natuurlijk... De grote ploegen zitten hier überhaupt niet meer bij, al jaren.
Ajax, PSV, AZ, Utrecht, die zitten allemaal in de keukenkampioen-divisie. Ja. Sparta en Volendam zitten in de tweede divisie.
Dus qua opleidingsniveau zou je dus onze grootste concurrenten zouden de beste moeten zijn.
Zouden inderdaad FC Groningen, Almere City, NAC, dat zouden dan zeg maar...
Precies.
Maar Aden Den Haag, die hebben überhaupt amper genoeg spelers voor het eerste.
Nou, het enige geluk wat we nog zouden kunnen hebben is dat Aden Den Haag een keertje wordt opgegeven binnen niet al te lange tijd. En
dat deze wedstrijd vervalt.
Dat is toch het enige.
Dan hopen we daar maar op. Dan ineens is alles positief. Want dan hebben we de eerste overwinning. Nee, maar je kan ook degraderen uit deze boel, hè?
Zeker.
Het zijn vijf, even iets meer uitleg. Het zijn twee competities. Ja. Je kan... Eigenlijk moet je in alle twee kampioen worden. Want dan hoef je geen play-off wedstrijd te spelen aan het einde. Maar op het moment dat Feyenoord nu derde wordt en na de winterstop eerste wordt, dan spelen ze tegen de kampioen van de winterpool, zeg maar. Ja. Maar je kan ook uit deze pool tot de winterstop kan je degraderen. Je staat nu op de laatste plek.
Ja.
De laatste twee die gaan gewoon een niveautje lager spelen.
Ja, precies.
En, dan kan je, en ik ken alle excuses wel, want het is een geïmproviseerde achterhoede. En ook daar zijn weer heel veel spelers geblesseerd.
Ja, maar
heel veel spelers die van het eerste dan wel. Dus ingespeeld is het allemaal niet. Maar dat zijn problemen die NAC en ADO Den Haag met hun krappe selecties net zo goed hebben.
Ja, wat dat betreft zou een vaste speelwijze daar wel aan kunnen bijdragen. Ja,
maar dat zie je dan wel terug.
Oké, dat zie je dan
althans
wel.
De contour. Want als je kijkt naar die eerste goal...
Ja.
Dat is van het doorjagen op de middenvelder die de bal krijgt. Dan pakt Noah Naujoks, die pakt de bal af. Die geeft hem heel goed af op Michael Johnson. En die schiet hem erin.
Ja.
Dat is feitelijk iets wat we natuurlijk bij het eerste ook al hebben gezien. Druk geven, bal afpakken. Dat zag je in fases bij de eerste helft wel terugkomen. Tweede helft was dat al wat verder weg.
Ja,
maar
die fout waar die 1-1 uitkwam was...
Ja, maar dat is niet voor het eerst.
Ongelukkig, zeg maar.
Ja, maar als het nou één... Nou, dan komen we weer. Als het één keer is het een incident. Maar als het, die Skogen, die duikt elke week onder een bal.
Ja.
En dat is eigenlijk je aanvoerder. Ja, nu begon die op de bank omdat Geertruida startte, waardoor er nou Joks de aanvoerder was. Maar die Skogen heb ik nu... In de voorbereiding zag ik hem elke wedstrijd een fout maken. Ik zie hem nu weer een grandioze fout maken. Ja, als je dan scout in Noorwegen, dan haal dan wel iets wat fatsoenlijk is.
Ja. Ik denk dat het probleem een stuk dieper zit. En dat gezegd. Is? Ja, dat moet ik even goed gaan uitleggen. Maar we hebben het nu over... je zou inderdaad kunnen denken, Sek, van ja, is de speelwijze dan wel goed? Nou ja, blijkbaar schort het daar op zich niet aan, aan de manier van denken hoe we zouden moeten spelen. We hebben natuurlijk jaren geleden de boot gemist, bekend verhaal.
Ja.
Het was geen geld, of men wilde, dat gaf de prioriteit niet aan.
Nee, het viersporenbeleid, FC Dordt.
Ja, nou ja,
daarvoor... Dat was al later, toen moesten ze natuurlijk al repareren. Maar nee, we hebben twee keer de kans gehad en twee keer vonden we het niet... Niet interessant. Ja,
en ik ga me nu wel heel erg zorgen maken. Ga je überhaupt dat gat op korte termijn nog wat dichten? Je hebt nu... dat vond ik hoopvol in het begin. Hè? Die spelers die we haalden, ook specifiek voor de onder 21 eigenlijk, vanaf Arnissen eigenlijk. Of,
ja.
Om ervoor te zorgen dat we inderdaad twee keer zouden promoveren en dan nou, op zijn minst derde divisie, of tweede divisie,
ja.
En daarna eerste divisie gaan spelen. Toen dacht ik wel, ja, dat is prima, want je moet dit elftal in ieder geval kwalitatief goed genoeg hebben om te kunnen promoveren. Aan de andere kant, wat ik nu ga denken langzamerhand, hè, we hebben nu twee keer, nou ja, blijkbaar ook, als je een beetje de geluiden, niet alleen van jou, maar meerdere lees, ja, er is wel een soort gebrek aan motivatie en het gaat inderdaad om voor die spelers om hun eigen ontwikkeling. Dat is natuurlijk anders bij jongens die bijvoorbeeld bij Jong Ajax, Jong PSV zitten. Die hebben ook de droom natuurlijk om ooit in het grote stadion te spelen. Alleen, die doen wel ervaring op
het ene hoogste niveau.
Op het hoogste niveau. Ja. Dat is motivatie op zich, hè?
Ja.
Nu spelen ze bij onder een, ja, een soort afdankingscompetitie van onder 21 ploegen. Die nog niet meedoen.
Ja.
Ja, ik chargeer een beetje.
Ja, ja, het is natuurlijk al een verbetering ten opzichte van een paar jaar geleden... waar je op die maandagavonden moest. Tuurlijk. Waar je echt soort van met...
Maar er zijn spelers ingevlogen van buitenaf. Zo zonder Skogan. Die kan iedere week onder een bal doorduiken. Maar die heeft natuurlijk ook wel de wens... Ja, ik moet gewoon zo snel mogelijk, zo goed mogelijk worden... zodat ik zo snel mogelijk hier weg kan uit het team.
Ja.
En of bij Feyenoord naar het eerste ga, of ergens anders.
Ja.
Maar als je op eerste divisieniveau voetbalt... Ja, dan heb je niet zo heel veel meer te wensen.
Dus je vangt net wat lager.
Dan moet je daar laten zien. Ja. En dat is een heel mooi platform om je te laten zien.
Ja.
Dus je kan zoveel kwaliteit halen als je wil.
Ja, ja, goed. De vraag is, ik had toevallig...
Ik weet niet of je op deze manier zeg maar, het gaat redden. Ik denk dat je misschien soms wel wat spelers die kwalitatief misschien wel wat minder zijn. Want nu, wat je nu namelijk krijgt, denk ik, is bij een aantal spelers het idee van ja... Oké, nu horen wij te presteren voor straks het succes van de andere jongens.
Van de lichting van de onder 16, onder 15, die straks zeg maar op niveau moeten kunnen spelen.
Die straks wel in de keukenkampioen-divisie kunnen spelen. En wij worden verhuurd of teruggestuurd naar Noorwegen of worden verhuurd aan noem maar wat. En dat is natuurlijk een verkeerde motivatie. Dat is een motivatie van de club en niet van die spelers.
Ja, ik was getriggerd door een offline discussie die ik had met Marijn, die kennen we wel. En die is natuurlijk ADO-watcher, dus die kent die club wat beter.
Offline als in, je hebt hem gewoon gesproken.
Ja, precies.
Ja, oké.
Okay. En hij zei van, ja, weet je, wat ADO Den Haag doet, die scout gewoon bij amateurclubs.
Ja.
Die zegt van, ja, weet je, eigenlijk moet je dit als een amateurcompetitie beoordelen. En je moet niet per se meer denken van, dit moet allemaal spelers zijn die misschien volgend jaar door kunnen stromen naar het eerste. Want heel realistisch gezien, als je niet geld dingen legt voor spelers, moet je wel heel veel geluk hebben.
Zeker.
Dus dan kan je maar beter een soort van 20-jarige... bikkelaars die al 2 jaar lang in het eerste van AFC spelen... of al 2 jaar lang in het eerste van het eerste van Goes. Weet ik veel wat voor niveau dat speelt.
Ja, maar in ieder geval wel...
Die soort van amateurvoetbal. Gaan als de brandweer, omdat ze denken... ik heb dat Feyenoord shirt aan.
Ja.
Pak veredelde supporters die denken... het is mijn droom voor Feyenoord te spelen. Die weten dat ze eigenlijk niet goed... Misschien, en dat voelt heel raar... Maar ja, ik begin zo langzamerhand ook zorgen te maken. En als ik dan ook nog Sipke Hulshof na de wedstrijd hoor in een interview. Hij zei op zich allemaal zinnige dingen. De kop die erboven stond was natuurlijk wel iets wat hij uitgesproken had. Maar hij zei letterlijk, ik betwijfel of de eerste divisie nu realistisch is. Ja, als je hoofdtrainer dat al zegt.
Ja.
Nou is eerste divisie nu ook niet het doel. Want laten we eerst beginnen met tweede divisie.
Naar de tweede divisie, ja.
Want we hebben nu nog niet een elftal wat in de eerste divisie überhaupt een deuk in een pakje boter schiet. Dus nee. Laat staan dat we daarover na moeten denken. Dus begin nou eens eerst hier. Maar ja, dit lijkt al bijna alsof de handdoek gegooid wordt. En, ik heb al een keer eerder aan die alarmbel gerinkeld. Want ja, het eerste selectie is natuurlijk dun. Dat betekent dat al jonge spelers als Hendricks, als Baldé, als Bannis, die ook eigenlijk mee zouden kunnen doen voor vast bij onder 21 nu allemaal al... eigenlijk vaste basisspelers of selectiespelers zijn bij de eerste.
Ja, ja.
Dus tuurlijk, maar daar staat nog steeds een elftal met meer potentie, met meer kwaliteit dan ADO Den Haag of dan NAC vorige week.
Ja, goed, dat zeg jij, dat noem jij vaak, hè? Ik zou niet willen zeggen dat het je stokpaardje is, maar je zegt het wel vaak. Ja. Vaak is het ook wel terecht. Hè, van, ook als wij met Feyenoord 1 een wedstrijd gelijk spelen of verliezen, zijn wij 9 van de 10 keer op papier beter dan de tegenstander.
Tuurlijk.
Nee, alleen dit probleem zit wel echt heel diep. Dit gaat niet over alleen maar kwaliteit van spelers, maar dit gaat ook over wat de jongens drijft. En waarvoor ze naar onder 21 gaan. En ze kunnen heel leuk een verhaal aanhoren van de technische directeur van, ja, we willen met dit elftal, met deze onder 21 willen we naar de keukenkampioendivisie. Maar die jongens weten ook, ja, daar maak ik toch geen deel van uit straks.
Ja.
Maar ik wil gewoon nu goed presteren.
Maar is het dan niet veel interessanter om die jongens die daadwerkelijk dan aanspraken maken voor die onder de 21 op het moment dat ze eventueel in die keukenkampioendivisie komen, al daarin te gaan laten betrekken?
Wat bedoel je dan? De jonge spelers?
Ja, ook kijk, zo klein, zeg maar.
Ja, die was al invallen. Die zit al een soort van half bij dat team. Ik denk dat hij echt nog jong is. Ik bedoel, hij is 16. Dus die kan technisch gezien nog 5 jaar in dit team spelen, weet je wel.
Melambo is ook 16, heeft ook gedebuteerd.
Ja, maar je kan... Dus het is helemaal niks. Ergens heb je een punt, hoor, Misha, vind ik. Want je kan bijna beter, alleen dat...
Nu al onder 17 er neerzetten en zeggen van... Weet je, dan hebben ze 4 jaar om het...
Ja. Nou, snap je, maar die gasten die moeten daar wel uiteindelijk ook naartoe. Dus is het ook logisch dat ze het interessant...
Ja, ik snap wat jullie zeggen, maar kom eens
onder 21 was natuurlijk normaal gesproken voorheen. Hè, echt vroeger, toen alle andere concurrenten op de hertgang en op de toekomst ook nog meededen aan die competitie, was natuurlijk een fantastische competitie.
Ja.
Hè, qua talentontwikkeling. En iedereen speelde op een gelijk level.
Ja.
Nu dus is dat al lang niet meer.
Nee, maar toch op het moment dat je weet van, joh, weet je, ja, ik moet minder kijkers spelen, dat je over 2 jaar gewoon puur vanwege leeftijd of vanwege kwaliteiten niet meer deel uitmaakt van dat team, dat moet dan nog geen drol uitmaken. Dan ga je toch als de brandweer met het idee van, mijn carrière staat hier op het spel.
Ja.
En goed presteren kan betekenen dat ik straks misschien uitstroom naar een club als Heerenveen.
Ja, misschien slecht presteren
betekent dat ik straks bij Scheveningen voetbal.
Ja.
Dus ik
denk dat ze totaal niet zo die wedstrijd instappen dan.
Hoe bedoel je?
Nou, dat ze die ernst niet voelen van, dit kan mij mijn carrière kosten, ja of nee.
Nou ja, dan, als dat zo is, dan moet je dus...
Of ze het voelen,
gaan
juist...
kijken over de trainer, of dat de goede... Ik bedoel, we gaan nu niet zeggen...
Nee, het is 2 wedstrijden.
Twee wedstrijden nogmaals, en de voorbereiding was best oké. Dus ik bedoel, we gaan niet te snel conclusie trekken. Maar als dat daadwerkelijk zo is... Het was meer dat ik getriggerd... Ik weet toevallig van een speler die bij de wedstrijd vorige week in Breda... Ja, daar gaat hij niet met het elftal mee, maar die zat op het circuit in Zandvoort. Ja, dat vind ik wel een teken aan de wand. Denk ik, als je
kan niet.
Als je ook al ben je geblesseerd, of ook al ben je ziek, of ook al ben je... Nou ja, ziek, dan ben je thuis. Maar ook al heb je... Dan zorg je niet dat je betrokken bent bij het team. Maar dat vind ik wel een teken aan de wand. Dat je niet denkt, ik ga mijn ploeggenoten aanmoedigen in Breda. En het is niet Groningen, voor de duidelijkheid. Breda is een uurtje rijden, Max.
Sterker nog, mijn neefje die speelt bij een BVO.
Ja.
Vlakbij Rotterdam. Sparta mogen we zeggen. Die moet...
Ja,
als die niet kan voetballen, dan moet hij komen kijken. Ja. Al moet ze naar de Graafschap.
Ja, ik vind het.
Dan gaat hij mee naar Doetinchem.
Ja.
Of hij heeft een hele goede reden om thuis te blijven.
Precies, normaal ziek zijn en corona nu in deze tijd is allemaal iets anders. Maar ja, Formule 1 kijken op het circuit, dat betekent niet dat je ziek bent.
Dat kan niet, hè?
Maar wat ik... En dat helpt ook niet mee dat ik ook geen hol snap van het hele beleid. Want bijvoorbeeld Guus Baars, een verdediger die echt heel talentvol is en weer langzaam van zijn blessure terug is. Ja, die speelde niet mee met... onder 21, terwijl ze verdedigend echt mensen nodig hebben, want Benita stond nu rechtsback. Maar die mocht wel meetrainen met het eerste.
Ja.
Shiloh Zand, ook een speler die van een blessure terugkomt, mocht ook niet meedoen met Jong, maar die moest ook meetrainen met het eerste. Dan zou je denken, nou, dan gaan ze wel mee naar Israël met het eerste.
Ja, niet.
Ja, niet. Ja, Benita, die speelt dan wel de hele wedstrijd, mag niet mee naar Israël. Baldé speelt een halve wedstrijd, mag niet mee naar Israël. Geert Ruijter speelt een halve wedstrijd, mag wel mee naar Israël. Nou, weet
van
ik wat
Geert
Ruijter
snap ik
wel.
Nou ja. We hebben ook niet zo heel veel voorhoede spelers, maar daar komen we straks in het laatste item nog wel op terug. Dus weet je, Hartjes mocht dan nu weer met onder 21, mag wel.
Je vergeet ook dat Baldé nog terugkomt van een blessure.
Ja, maar ja, dat is hetzelfde als Geertruida. En dan weet ik niet waar ze zijn in hun revalidatie, in hoeverre.
Het enige wat in dit kader natuurlijk nog wel speelt, want ik begrijp dit eigenlijk ook niet. Het enige wat ik nog kan voorstellen is natuurlijk, Arne Slot bemoeit zich met Feyenoord 1.
Ja.
Die wil... wat hij in de voorbereiding ook heeft gedaan met Milambo en Hartjes voornamelijk. Die wil gewoon zien wat die spelers in de mars hebben. Die wil daarom dat ze meetrainen met de eerste, zodat hij ze van heel dichtbij kan beoordelen. En daarom doen ze niet mee bij onder 21. Dat is de enige logische redenatie die ik kan bedenken.
Nee,
maar het is wel zo dat nu de onder 21 terecht in jouw aftrap, en dat is een beetje wat we niet gewend zijn tot nu toe,
nee,
dat die super belangrijk zijn.
Ja.
Eigenlijk misschien
ook
wel.
Ook door Arnissen, hè? Niet alleen door ons, maar ook door Arnissen wordt belangrijk gemaakt.
Door Van Geel ongezond belangrijk geworden nu.
Ja. Ja, inderdaad.
En dat is, daar lopen we nu een beetje tegenaan, heb ik het idee.
Ja, zorgwekkend. Hey, zal ik eens even wat leukers, iets positiefs doen?
Zin in.
Bakens in de vette.
Jongens, ik heb een geweldige top 3. Het was een heerlijk weekje.
Oh ja?
3 nieuwkomers in de lijst.
Ah, dat is wel echt...
Dat is fijn. Geen Smoloff, geen...
Geen Roberta.
Smoloff had ik kunnen noemen. Ik had Elvis Manu weer gescoord, had ik weer kunnen noemen. Maar nee...
Oh, leuk.
We gaan beginnen op nummertje 3.
Even teasen, want ik wil raden.
Zijn het trainers of...
Nee, ik heb alleen maar 3 spelers deze week. Op nummer 3, een speler die afgelopen zes jaar lang... een rots in onze defensie was.
Nou, ik heb zijn tweet gezien.
Oh,
ja, een tweet gezien. En ja. Ik volg die competitie Serie A of Serie B?
Serie B. We hebben het over Erik Botteguin, voor de duidelijkheid. Ja, Serie B bij Ascoli.
Wat leuk dat het lekker loopt, dacht ik. Ja. In ieder geval.
Nou, die
staan daarom, bovenaan, toch?
Nou, ze staan gedeeltelijk bovenaan. We hebben nu 3 potjes gespeeld. 3 keer gewonnen.
Ja.
Eerste potje met 1-0 gewonnen. Daarna een weekje later tegen Perugia met 2-3 gewonnen. En afgelopen weekend moesten ze uit tegen Como 0-1 gewonnen. Botteguin gewoon steeds basisspeler. En die speelt elke wedstrijd 90 minuten. Ja, en nu dus na een perfecte score aan kop gedeeltelijk in de Serie B. Leuk. Dat is best knap, want ze hebben 20 nieuwe spelers gehaald, dat Ascoli.
Het is een soort onder 21 eigenlijk.
Eigenlijk, dus het kan wel. Het kan, ja, het wel, kan wel. Met een ingespeeld team.
Ik zeg even, Sipke, vliegen ze naar Italië, kijken ze hoe ze daar doen.
Precies, nee. Ja. Dus, maar ja, ik dacht, het is hartstikke leuk dat Botteguin, waar ik niet per se heel veel van verwacht had, omdat hij toch al wat ouder is en eigenlijk al tering lang in Nederland speelt. Nou, dat hij toch in Italië ook gewoon best leuk doet. En ik... Het zou toch leuk zijn dat
leeftijd zegt in Italië nooit zo heel veel. Hè?
Nee, maar
Zlatan is bijna 40 en die heeft weer gescoord.
Dat is waar. Goed. Hey, als we het dan toch over leeftijd hebben. Vorige week zaten we lekker in het derde niveau in Slowakije. We blijven weer in het derde niveau.
Van Slowakije?
We gaan nu alleen naar Brazilië. Derde niveau in Brazilië.
En daar hebben we ook een nieuweling.
Ook een speler die nog niet eerder voor gekomen is in de bakens.
Magrão?
Nou, perfect.
Echt waar?
Ja. Gerson Magrão, want zo spreek je het uit. Ik heb een samenvatting zitten kijken van zijn nieuwe club, waar hij sinds een maandje speelt, Ituano.
Mm.
En die spelen in de Serie C, dus het derde niveau in Brazilië. Die moesten deze week spelen tegen Oeste, of Oeste, ja, dat weet ik dan niet, maar
West,
ja. O-E-S-T-E. En, Magrão, die was eigenlijk al bij zijn laatste 2 werkgevers.
Beetje nummer 10, toch?
Achter. Nee, dat was niet bij ons, maar hij is wat naar achter. Dus eigenlijk een controleur of een linker middenvelder.
Ja, en ik wou zeggen, in Voetbalmanager 2005 was hij nog CAM.
Back in the days.
Nou, hij was dus nu centrale middenvelder, maar hij mag af en toe opkomen. En zo gebeurde ook. En hij kreeg de bal voor zijn voet en schoot die knijterhard in. De keeper liet hem vrij makkelijk door zijn benen gaan. Volgens mij was hij houdbaar. Maar in ieder geval was de 1-0. Uiteindelijk wonnen ze met 2-1. Staan nu op de tweede plek in groep B van de Serie C.
Ach god, dat is helemaal...
En de beste 4 plaatsen zich voor de kampioen, ja, zeg maar de playoff pool.
Oh zo, ja, dat wordt samengevoegd. Ja.
En met deze overwinning zijn ze nu verzekerd van een vervolgronde. Dus ze hebben nog steeds kans om te promoveren naar... Ja, want de competitie loopt daar met een ander schema natuurlijk.
Okay, ja.
Goed, dus hartstikke leuk van Gerson Magrão.
Ik vind het tot nu toe echt...
En ik heb... Ja, we blijven op het derde niveau voor nummer 1.
Een compliment.
Weer Luis Pedro.
Nee, ik zei nieuwe speler. Derde niveau. Alleen we gaan nu naar het derde niveau in Engeland. Jawel.
Liam Kelly.
Nee, die speelt op het vierde niveau. En die is al geweest.
Kasim?
Nee, die hebben al het tweede niveau.
Jezus. Johnston?
Precies, George Johnston.
Ja, die heeft gescoord, toch?
Die heeft inderdaad gescoord. Die speelt bij Bolton Wanderers sinds deze zomer. Die is natuurlijk daar transfervrij heen gegaan. Moesten spelen bij Ipswich Town. Kwamen aanvankelijk 1-0 achter. En al heel snel draaide Bolton die wedstrijd om. Toen werd het 2-4. En toen was het nog een half uurtje te spelen. En op een gegeven moment kwam er een bal van de rechterkant, werd voorgegeven. Johnston was nog bij een corner, was die een beetje voorin. Die kopt tegen de speler aan, krijgt de bal in de rebound voor zijn voet en knalt hem met zijn verkeerde rechterbeen keihard in de touwen. En gaat daarna naar fully loco. Hij gaat handje achter zijn oor, vingertje voor zijn mond richting het publiek. Nou, uiteindelijk
middelvingertje, vingertjes in zijn oor.
Dat net niet, maar hij maakte dus uiteindelijk de broek uit ook. 2-5 en dat was de eindstand. En doen het hartstikke goed, want ze staan aan 7 wedstrijden spelen, staan ze op een keurige derde plek. En de eerste 3 die promoveren naar de...
Maar Johnston, dat vind ik wel het meest interessante aan deze hele baken. Nee, niet dat ik het niet... Want ik vind het heel leuk als we 3 een beetje lager niveaus houden. Maar Johnston die een vingertje voor zijn mond doet?
Ja, dus ik zat te kijken.
Ik vind dat er helemaal geen type voor. Hij heeft geshined bij ons in de kerstspecial.
Met de kalkoen. Ja.
Met de kalkoen. Ja, bij ons in de Feyenoord clip, ja. Hè. Ja. Ik vind dat helemaal geen figuur die even zo...
Vingertje voor het mondje, handje achter het oor.
Ja, maar de media in Engeland is net even iets anders dan hier, hè?
Nee, dit was het publiek. Dus het was, ik denk dat er iets... Ik heb nog op ze gezocht. Zijn dat rivalen van elkaar, wat zo goed kennen? Nou, dat was het niet. Bolton, het is niet dat er een rivaliteit
en Bolton zit. En Liverpool?
Dat zou kunnen. Ja, maar ja. Denk dat die Ipswich mensen überhaupt weten, want het gaat over Ipswich. Ipswich en Liverpool zouden dan concurrenten moeten zijn. Nee, die hebben toch helemaal geen idee dat...
Ja, weet ik veel.
Dat hij ooit in de ver verleden bij Liverpool gespeeld heeft.
Weet je wat wel een grappig feitje is over dat Ipswich? Dat zag ik vandaag voorbij komen. Dit is de vijfde trainer die Paul heet met zijn voornaam. En het is nog nooit voorgekomen in Engeland.
Ja, wat leuk. Ja. Nou, dat was mijn lijstje weer, jongens.
Ja, lekker.
Hashtag Koevermans out. Als je een beetje op Twitter kijkt, zie je het vaak voorbij komen. Dus wij ontkomen er niet aan om...
Alleen maar.
Nou ja, ik zie gelukkig ook wel wat anders. Want als dat het enige is wat ik zou zien, dan zou je denken, wat heeft hij allemaal gedaan? Maar ja, er is veel om onze algemeen directeur te doen. Ja. Dus ik denk dat het is toch goed als wij daar een keer over gaan kletsen. Wat is er gebeurd, Misha, Rob? Wie kan het uitleggen?
Rob is daar veel beter in dan ik.
Ik kan het wel uitleggen, ja.
Ja.
We weten allemaal de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles.
Ja.
Voelt alweer een tijdje geleden vanwege de interlandbreek.
Ja.
2-0 gewonnen, maar het mooiste wat er gebeurde, wat bij iedereen ook wel indruk maakte volgens mij, is dat Marco, supporter Marco, van Café Het Vinkje,
ja,
op Zuid,
Inmiddels
overleden door euthanasie.
Ja.
Op 1 september uit mijn hoofd.
Ja.
Kwam het veld op, eigenlijk, hè, om eigenlijk afscheid te nemen van het legioen.
Ja.
Mooi spandoek. Nou ja, voor mij heeft iedereen het wel gezien, hoeven we niet te lang meer bij stil te staan. Dat was een prachtig moment. En achteraf hoorden we van Erwin Belman, de terreinchef, de grasmeester. Die nodigde hem eigenlijk uit. Die zei eigenlijk van ja, kom maar het veld op. Hè. Dat werd gevraagd ook.
Ja.
En Erwin dacht, ja, ik ga dat doen, tuurlijk.
Ja.
Het terecht was... we kunnen er heel lang hele mooie woorden aan vel maken, maar dat, de filmpjes en de foto's spreken voor zich. Dat was een heel emotioneel, maar mooi afscheid.
Ja.
En achteraf, later kwamen er eigenlijk berichten, eerst naar buiten, dat Koevermans Erwin Belman op het matje had geroepen en een sanctie overweegde op te leggen.
Ja, indirect.
Indirect.
Koevermans, want Beltman, zijn baas, is van Merwijk,
ja,
de stadiondirecteur. En dus Koevermans had eigenlijk geëist dat er een sanctie uitgesproken zou worden over Beltman, omdat dit een eenmansactie was en dat niet gecoördineerd was. En dat daardoor een straf zou moeten volgen.
Op zijn minst een reprimande. In ieder geval, dat was toen het verhaal. Nou ja, ik zelf en... Ik schrok er wel van. Ik dacht, hallo, hoe kan je zo koelbloedig...
Ja, en toen kwamen de eerste hashtag Koevermans out, want toen begon het helemaal los te gaan.
Zijn er meer aanleidingen van geweest?
De laatste hevige buis.
Juist, ja. Toen kwam die hashtag van hoe kan je dit doen en dergelijke. En dat is eigenlijk de aanleiding voor waar we het nu over gaan hebben.
Ja.
Is zijn precies nog wel houdbaar? Nou ja, dan moet je ook weer even een klein stapje verder gaan. Erwin Belman heeft inmiddels op Facebook een paar dagen geleden uitgebreid bericht gedaan. Rijnmond zei dat hij excuses maakte. Nou, dat vond ik niet.
Nee.
Ik vond het niet echt een excuusbrief. Hij heeft gewoon de situatie uitgelegd. Maar de boel al een beetje genuanceerd. Hij heeft wel gezegd, ik heb een gesprek gehad met Koevermans. En je kan er ook over twisten in hoeverre moest hij dit op Facebook zetten of in hoeverre zijn dit zijn eigen woorden. Maar het verhaal is in ieder geval in dat gesprek met Koevermans naar voren gekomen. Joh, mooi dat je dit gedaan hebt. Maar, hè, want hij kon niet over zijn hart verkrijgen om te zeggen, ja jongen, sorry, maar je mag het veld niet op.
Nee.
Maar normaal gesproken hebben wij hier een afdeling voor.
Ja.
Heb jij die naam daar staan?
Christa.
Christa.
Speciale verzoeken.
Juist, speciale
verzoeken. Geleid door Christa. Ik heb haar toevallig eens een keer gesproken, dus ik weet echt dat het... Ja, dat klinkt keihard, maar lopend bandwerk is aan aanvragen wat zij krijgt.
Ja. Ja.
Wij zijn geen kleine club. Er zijn dagelijks verzoeken van mensen die iets rondom Feyenoord willen doen.
Ja.
En dat was dus ook bij deze bewuste wedstrijd tegen Go Ahead, was er dus ook een andere zieke supporter in een box.
Ja.
Ja, en dat was de ophef vanuit Feyenoords oogpunt, dat ze zeiden van ja... Dat is een beetje scheef. De ene gaat wel het veld op en de andere niet.
Ja, en dan kan je de discussie wel voeren, vind ik. Misschien gaan we dat nu ook wel doen.
Ja.
Van, dit is natuurlijk een spontane actie. De Erwin Baldman was gewoon met het gras bezig. En die wordt min of meer geconfronteerd met dit. Ja, voor mij is het vrij menselijk dat je dan denkt, ja, ik kan nu heel erg papierwerk doen en zeggen, ja joh, volgens het reglement mag dit niet. Maar voor mij doet niemand dat. Voor mij zou je standaard zeggen, ja oké, doe maar, weet je, ik kan hier geen nee tegen zeggen.
Ik denk dat de actie ook veel mooier maakte dan dat het dat je had kunnen verwachten, zeg maar. Zeg maar dat het onverwachte van het moment dat hij zo het veld op mocht lopen, dat het net even extra meer lading met zich meegaat.
Ja, de vraag is, en daar gaan we geen antwoord op krijgen, en die is in zoverre niet relevant, in hoeverre was het georganiseerd? Want ik bedoel, ja, weet je, hij moest daar wel gekomen zijn. Dus ik bedoel, het is maar niet dat hij daar toevallig langs het veld stond.
Weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar dat is wel heel erg speculatief, als we hierop in zouden gaan.
Nee, maar daarom zeg ik van, het is ook niet zo heel relevant, maar om het verhaal van Mischa iets te ontkrachten, van weet je, Het lastige is in deze, want was in eerste instantie zag ik al de reacties en reageerde ik een beetje zoals jij zei, Rob.
Ja.
Van ja, hoe kan Feyenoord dit nou maken? Hoe kunnen ze nou weer zo bot en zo halsstarrig optreden over iets wat zo menselijk, iets wat zo dichtbij bij supporters komt?
Ja.
Hoe kunnen ze zich nu weer zo van hun slechte kant laten zien? Dan hoor je de andere kant van het verhaal en dan denk je, ja, daar is wel wat voor te zeggen. En weet je, dan zal het gelijk ergens in het midden liggen.
Ja.
Maar het feit is nu wel dat het niet voor het eerst is dat onze algemeen directeur onder vuur komt te liggen. En ja, de vraag is in hoeverre is dit nog houdbaar op deze manier?
Maar je had toch niet per se gelijk met een sanctie hoeven lopen dreigen? Nee. Hij had het toch ook gewoon intern kunnen zeggen tegen Baldman van, joh, luister, pik wat je daar hebt gedaan. Niet heel verstandig, want we hebben nog meer mensen.
Maar dat vind ik dus lastig, want we weten dus niet hoe dat. Want daar blijft ze wel Feyenoord als Baldman, als soort van.
Het rare feit is wel dat dit dat er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen Baldman en Koevermans. Is inmiddels
de vraag
duidelijk.
Of dat gebeurt, of dat het indirect via Van Merwijk. Want dat is mij dus ook nog niet duidelijk. Nou ja, dat Koevermans echt zelf gesproken heeft.
Vandaag is maandag, heb ik een artikel op Rijnmond gelezen van Ruud van Os.
Ja.
Maar ik uitermate begrijp ik in dit geval echt niet dat Mark Koevermans hier niet op wilde reageren.
Ja.
Dat ik denk, joh, als je... En tuurlijk, hij heeft de schijn altijd tegen, hè, inmiddels, Mark Koevermans.
Ja, maar
dus wat hij ook zegt, dat wordt altijd in twijfel getrokken. Maar helemaal niks zeggen...
Er is al een reactie vanuit Feyenoord, hè?
Wat is de reactie van het Feyenoord?
Nou, weliswaar een soort van, je moet hem zoeken, want het was via de vraag Feyenoord op Twitter. Dus
op die manier.
De webcare.
Ja,
daar is gezegd, en ik heb hem hier voor me... Niemand misgunde Marco dit afscheid, integendeel. Maar op dagelijkse basis komen verzoeken bij ons binnen. Deze moeten we vrijwel altijd afwijzen vanuit de afdeling bijzondere wensen. Ja. Om deze reden heeft er een goed gesprek plaatsgevonden met Baldman, die alles vanuit oprechte intenties deed dat zoiets wel in overleg moet.
Ja.
Dus
maar dan zou je, als ik Mark Koevermans was, wat ik zeg. Hè? Hij heeft de schijn sowieso tegen, dat weet Mark Koevermans zelf ook wel.
Juist.
En ik ben hier niet nu ervoor om hem verder de grond in te trappen. Want ik vind dat hij er ook een gelegenheid moet krijgen om dit uit te leggen.
Ja.
RTW Rijnmond heeft een artikel eraan gewijd, waarin ze eigenlijk heel deze situatie uitleggen. En dat hij daardoor weer verder onder vuur komt te liggen. En daarin staat van Mark Koevermans wensen hier niet verder op in te gaan. Terwijl ik denk, ja, jongen, ik weet, normaal gesproken wil je altijd als media, of als profclub, wil je goed in het daglicht komen. En nu had je een beetje schade kunnen beperken. En natuurlijk, er is een deel, en misschien was ik dat zelf ook als ik een reactie had gelezen. Deel gedacht, ja, dit zeg je nu alleen maar omdat er reactie gevraagd wordt. En hij staat natuurlijk al 6-0 achter, Koevermans.
Ja, maar ja.
Maar helemaal niet reageren, terwijl hij de kans heeft gehad om nu nog een keer... Weet je, had zich nu ook van zijn zachte kant, als hij die heeft, kunnen laten zien. En in ieder geval kunnen zeggen, joh... Mensen, het was allemaal niet zo spannend als dat het nu klinkt. Maar
nieuw zelfinzicht. Het kan ook zijn dat hij er misschien zelf in ziet.
Al had hij die tweets van Feyenoord, het is wat sterker als de algemeen directeur dit zegt dan dat het Twitter-account van Feyenoord Webcare
dat is eigenlijk. En dat is het.
En volgens mij ligt daar de crux. Volgens mij ligt daar het pijnpunt van heel veel van die supporters. Die zeggen van ja, het is niet voor het eerst dat Koevermans verstoppertje speelt. Hè, op het moment dat het stadiondossier wat spannender werd, was Joris van Dijk ineens naar voren geschoven. Tegelijkertijd...
Hij is ook een keer bij een zitting niet geweest.
Inderdaad, in de gemeenteraad, toen het inderdaad ook over het stadion ging, kwam hij niet opdagen. Op het moment dat hij gevraagd wordt, geef nou eens tekst en uitleg over het ruwe randje. dan doet hij dat na heel lang mee te wachten. Komt hij uiteindelijk bij Rijnmond en gaat hij niet het gesprek aan met de supporters. Ja, dat zou natuurlijk al de biel voor, daar verbaas ik nog steeds het meeste over bij Feyenoord. Iets wat ik echt onverklaarbaar vind, dat de portefeuille supporterszaken bij geen enkel directielid belegd is, maar dat het belegd is bij de stadiondirecteur. Ja, ik vind dat echt onbegrijpelijk.
Die nog best vanaf komt in dit verhaal trouwens, hè, Jan van Merwijk.
Ja.
Want die heeft blijkbaar, volgens dat artikel van Rijnmond, en dat is dan navraag naar gedaan, en die heeft blijkbaar een soort van voorkomen dat Koevermans zijn sancties zou opleggen.
Precies. Ja, dat
want
kan
die heeft
toch
wel een soort van menselijkheid ingeschat. Ja, jongens. Oké, de officiële weg is via speciale wensen.
Ja.
En ik denk ook wel dat iedereen daar begrip voor heeft dat dit niet elke week op die manier kan, op deze manier.
Mm-hmm.
Dat dit een heel spontane actie was.
Ja.
Hè, wat je zei, ik wil niet speculeren of dit geregisseerd was. Ik ga ervan uit dat dit een spontane actie is. Dat je daar een keer je medewerking aan verleent, omdat je, ja, het gebeurt op dat moment, het ontstaat dan. Daar kan ook, denk ik, iedereen nog wel begrip voor brengen. Maar dat dan uitgerekend de stadiondirecteur van Stadion de Kuip. Ja, het is natuurlijk heel scheef allemaal en raar doorvlochten. Maar dat hij dat dan voorkomt, dat hij zo nog als enige het meeste...
Het is wel fijn dat in een notendop. Nou, dat is wel van, echt als je het hebt over rare structuurtjes en rare verbanden.
Daar moeten ze ook maar eens een keer mee gaan kappen.
Ja, nee, dat bij deze besloten. Maar nee, ik geloof niet dat het zo makkelijk is, ja.
We hebben het in de Los Patronus gehad. Gelijk goede reclame voor patreon.com/keingeloel of keingeloel.nl om ons, dan kan je die Los Patronus aflevering ook luisteren. We hebben het gehad over onnodige managementlagen en dat soort zaken.
Ja, dan hadden we deze ook al kunnen bespreken.
En daar hebben we de Scrum Master genoemd.
Ja.
Die natuurlijk tegenwoordig overal voor wordt ingevlogen.
Fijn, dat kan als Scrum Mastertje gebruiken.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, maar echt, je zou eigenlijk een
dat
club...
hebben ze toch met dat bedrijf van Arnees, die heeft
die Sportsology.
Maar die zit meer op de sportieve kant dan echt volgens mij de business structuur. Terwijl, ja, weet je, daar moet je denk ik 4 universitaire diploma's voor hebben om dat allemaal te snappen, hoe dat allemaal zit met al die structuren. En ook die amateurvereniging die natuurlijk een heel rare constructie heeft.
Het is
nodeloos
ingewikkeld, ja.
Maar goed, daar wil ik het nu niet per se over hebben. Daar hebben we het al over gehad en daar gaan we het nog vaker wel over hebben. De vraag is, die ik nogmaals een keer aan jullie stel, is met al die kleine dingetjes die nu opgestapeld zijn, hè, in het artikel van Rijnmond werd ook gezegd, van ja, zoveel jaar geleden was het Onno Jacobs die, dus eigenlijk werd er nu, de vraag die het artikel op Rijnmond stelde was, wordt Koevermans de nieuwe Onno Jacobs, dat hij uiteindelijk straks geslachtofferd wordt? Is de positie van Koevermans nu nog houdbaar? Ineens is het stil.
Ja, nee, ik denk het niet.
Want?
Als algemeen directeur van Feyenoord hoor jij ten eerste altijd naar buiten te komen als er dit soort dingen gebeuren. Je moet representatief zijn.
Ja.
En je moet ook gewoon eerlijk en straight zijn naar je supporters toe. Ook met betrekking tot zo'n stadiondossier. Hè, neem, en dan zeg ik even ons, er gewoon in mee. Ga niet halve verhalen lopen vertellen. Ga niet je supporters lopen bashen met ruwe randjes. Het heeft niet zo heel veel zin, want je werkt die hele groep alleen maar tegen je. We willen als Feyenoord allemaal vooruit.
Ja.
En dat is of in een nieuw stadion of in het huidige stadion. Maar zorg er gewoon voor dat jij als algemeen directeur daar staat en Feyenoord daar ook echt mee in leidt.
Ja.
En ga niet met rare sancties komen omdat iemand uit een goede intentie een mooi afscheid gunde.
Nee, als je het doet, leg dat dan ook uit.
Ja.
Weet je, als je ervoor staat, daarna sluit ik de vraag aan jou, Rob.
Ja.
Als je dan een soort van iemand straf geeft, is het natuurlijk het allerlast als je dan zegt, ja, Misha is stout geweest. Rob, ga jij Misha eens even straf geven, als ik dat tegen jou zeg. Dat is natuurlijk, dan moet ik het zelf tegen Misha doen.
En dan belt er een omroep en dan zeg je, kan je dat nog even uitleggen voor ons, hoe dat precies is gegaan? En dan zeg je, nee, dat doe ik niet.
Nee, precies. Dat is natuurlijk niet goed leiderschap. En als iets fijner nodig heeft,
maar dat
is
heeft
goed
hij toch zelf ook nog ooit eens in een boekje lopen roepen, dat hij zich eigenlijk niet capabel achtte voor deze functie.
Ja. Maar dan roep ik ook de andere kant van het verhaal, roep ik nu ook zo langzamerhand op. Ja, het is bijna heel stichtelijk wat ik nu ga doen. Maar dit incident was nog niet gebeurd. En het weemond inderdaad met Koevermans out tweets. Soms heb ik wel mensen zien die gewoon in één tweet wel 40 keer Koevermans out tikten. er zijn altijd wel twee kanten van het verhaal. En jij zei het ook al, Rob. Nee, maar wat ik meer probeer te zeggen, Toen hij wel in dat bewuste filmpje van, joh, de club staat in brand, we hebben jullie geld nodig, laat alsjeblieft je geld. Ja. Toen kreeg hij ook alle shit over zich heen, want toen was dat ook weer niet goed. Weet je, toen stond hij wel voor de troepen. Toen ging die...
Dat hebben wij overigens wel benoemd, volgens mij.
Zeker, dat ook, maar ook toen was, zeg maar, als je dan Twitter, en nogmaals, Twitter is niet representatief, toen was de algemene opinie op Twitter van, ja, dit doet hij ook niet goed. Dus hij kan het ook al bijna, wat hij ook doet, niet meer goed doet. Dus ik vraag ook aan de supporters, ga nou niet... Bij alles wat hij doet, meteen vol in de aanval, probeer ook af en toe te luisteren en te kijken wat hij zegt.
Heel wat anders dan, Johan.
Ja.
Als iemand al per definitie iets niet goed kan doen, waarom zit hij daar dan nog?
Nou, ja. dat is een beetje eigenlijk... Sorry, Johan, dat ik jou
jij mag ook de
momentje afpak.
Ja, nee, zeker.
Want dan weet hij ook eens hoe dat voelt.
Even op ingaan. Je hebt gelijk, er zitten twee kanten aan het verhaal. Het is misschien niet allemaal 100% Mark Koevermans schuld. Maar ik denk dat het kwaad al zo geschied is, dat dit soort incidentjes kan hij er gewoon niet meer bij hebben.
Nee, ja. Nee.
En want als wij een hele... als ik noem maar even iemand die wij volgens mij... Nou, of wij noem ik gewoon Feyenoord supporters, wij in het algemeen... vaak noemen als de ideale man Robert Eenhoorn.
Nou, dat is inmiddels ook wel bij heel veel supporters klaar, hoor. Nu AZ een beetje in de huidige
zit. Nee, maar dat hebben we natuurlijk lang geroepen.
Ja.
Als die dit een keer zou overkomen, zeg jij terecht, ja, Koevermans kan niks meer goed doen. Robert Eenhoorn had dan wel wat spek op de botten wat dat betreft. Ja. Maar bij Koevermans is dat gewoon een beetje over.
Ja.
En dat is al lang zo.
Ja.
En dus ik denk ook niet meer dat wat er ook gebeurt nu met Feyenoord of met Koevermans... Maar ik denk wel, ja, het is weer wat we bij Erik Gudde ook hebben gezien. Hè? Communicatief, kijk, zo'n moeilijk woord is het. Ja. Communicatief onhandig.
Ja.
Heel onhandig. En ik wil. En dan laat ik nog achterwege wat hij op een gemeenteraad, of die niet op kon dagen, of dat onhandig is of tactiek. Of dat het tactiek is om over het ruwe randje te spreken.
Ja.
Of dat onhandig is.
Ja.
Ik denk het laatste in dat geval. Mm-hmm. Dit is uitermate onhandig. Het gaat vaak gewoon over de manier waarop je iets brengt. En niet zozeer wat je vindt. Want ik denk dat er genoeg bestuurders zijn. Hè? Het stadiondossier is daar misschien het allerbeste voorbeeld van. En dit een klein voorbeeld. Dat er genoeg bestuurders zijn, voorzitters, die dit uit kunnen leggen. En die het ook, waar 80% het niet mee eens is. Maar bij wie het dan toch lukt om het voor elkaar te krijgen. Met goede argumenten.
Ja.
En in ieder geval iedereen erbij te betrekken. Ik denk dat het echt... Maar dat is nu te laat, weet je. Koevermans zou de komende 5 jaar zichzelf enorm kunnen repareren.
En dan nog,
het haalt niet meer uit.
Nee. Dus jij zegt eigenlijk, het is een heel lang verhaal om te zeggen van, nee, zijn positie is niet meer houdbaar.
Ja.
Ik kan eigenlijk wel zeggen, had hij het gewoon moeten laten bij het interim momentje.
Ja. Ja, het is sneu, maar ik ben het wel met jullie eens. Ik denk dat het, ook al is het... Op feit van alles wat hij gedaan heeft, is het relatief een klein incident. Even los van het persoonlijke. Ik bedoel, want het is normaal een overlijden. Dat maak ik helemaal niet klein. Maar het is natuurlijk een klein dingetje. Maar ik denk inderdaad dat het wel een beetje symbool staat voor hoe zijn tijd nu bij Feyenoord is. Dat zoiets kleins kan al helemaal escaleren. En ik denk dat hij... Ik las toevallig een artikel dat zijn dochter heel goed kan tennissen. Dat hij inderdaad ook echt op het punt staat om door te breken. Ik denk dat hij gewoon de eer aan zichzelf moet houden en een lekkere tennispapa moet gaan worden. Ja, er staat weer een wedstrijd voor de boeg. Waarschijnlijk bij de tijd dat mensen dit luisteren is de wedstrijd al soort van, nou ja, binnen een
bezig
paar uur
of
bezig.
Met de rust.
3 dagen aan afgelopen.
Achterhoofd. Dat is verschrikkelijke tijd, hè?
Ja, voor maar kutfeestdag. Voordat we
echt... Ja, nee, ik word nu al gelijk boos. Even pissig. Mag ik het even gezegd hebben?
Nee, Pesach is het toch?
Ik word even pissig. Ik word heel pissig van.
Nee, maar goed. Voordat wij gaan voorbeschouwen op de wedstrijd tegen Maccabi Haifa...
Ja.
Wil ik eerst de tijdmachine erin gooien.
Is goed. De tijdmachine. Ja, jongelui, tuurlijk, tijdmachine. Makkelijk, want inderdaad, wanneer de meesten dit luisteren, is het matchday en is het de allereerste groepswedstrijd van de Europese toernooi.
Ja, We zijn wel
en nog wel de nieuwste, de Conference League. Nog nooit
voor altijd de eerste.
Dat wou ik dus net zeggen.
Ja. Ja, en nu echt, want Vitesse doet natuurlijk ook mee. Maar ja, die spelen donderdag pas.
Ja, wij spelen zo extreem vroeg.
Wij zijn gewoon
met twee andere clubs. Er zijn nog twee andere clubs. Maar dat waren geen Nederlandse clubs, maar inderdaad.
Is dan, want Maccabi Tel Aviv doet ook mee.
Hapoel Beersheva, dacht ik. En volgens mij nog een club uit Kazachstan.
Die spelen
zo.
Ook
die spelen dinsdag. Ook allemaal dinsdag om 16:30 of zo.
Jongen.
Dus we zijn met z'n drieën. Maar goed.
Nou, lekker. Maar goed, daar kunnen we over. We veranderen dat niet meer.
Nee.
Ik ben eens gaan kijken, want ik dacht, ja, ik vind statistiekjes op zich leuk. Heb ik een beetje van jou, Jopie.
Ja,
dat komt door jouw enthousiasme in de laatste jaren. Dat jij altijd met lijstjes aankwam.
Ja.
Dus ik dacht, ja, laten we een soort quizje maken.
Oké.
Eigenlijk, de tijd van groepsfase is in de geschiedenis van het voetbal eigenlijk niet zo heel oud.
Nee.
In de Toto vroeger had je groepsfases. Maar ja, dat was een soort toernooi om uiteindelijk naar een UEFA Cup of een Europa Cup 1 te komen. Dus die heb ik niet meegeteld. De allereerste groepsfasewedstrijd in een zeg maar Europa League, UEFA Cup of Champions League was in het jaar 97-98. Deze geef ik jullie even.
Ja.
Die verloren wij. Van, niet tenminste tegenstander hoor, Manchester United.
Nou, dan mag je tegen verliezen.
Vloggen we uit.
Welk toernooi was dat?
Dat was de Champions League.
Oké. Okay.
Ja. Ja. Zijn we ook uitgeschakeld in de groepsfase. Doet er verder niet toe. We hebben in tot nu toe, en met vandaag erbij rekenen we dan even niet mee.
Ja.
Dus voor Maccabi Haifa hebben we 11 keer een groepsfase sinds 97-98 van een Europees toernooi gehaald.
Ja.
En daar wil ik jullie wat vragen over stellen. Ik heb jullie nu de eerste gegeven.
Ja.
Maar ik dacht, misschien krijgen we nog een soort moed uit deze statistieken. Ik zal jullie alvast verklappen. Dat valt een beetje tegen. Het gaat dus over eerste wedstrijden van een groepsfase. Hè? Dus niet play-off wedstrijden of zo.
Nee,
of,
dus echt in de groepsfase, dat je in het hoofdtoernooi zit.
In het hoofdtoernooi kwamen, wat waren onze eerste uitslagen?
Ja.
Oké, we hebben 11 keer gespeeld.
Ja.
Ja.
Hoe vaak hebben wij gewonnen in die 11 wedstrijden?
Ja, je zei net dat het niet...
In totaal?
In totaal. 11
begin jij maar, mensen.
11 keer gespeeld.
Ik ga voor 4.
Ik zeg 4 overwinningen. Ik zeg 3 dan.
Je zit er allebei helaas naast.
Oh, 2.
Zijn er maar 2?
Oh, dat ben je.
We hebben maar 2 keer de allereerste wedstrijd gewonnen in een groepsfase.
Ja.
Op wat voor niveau dan ook in Europa. Mijn hemel, dat is niet heel best.
Ja, nee. 2 keer Europa League / UEFA Cup.
Ja, er wordt, één weet ik er.
Dat is niet heel lang geleden.
De naam is net al genoemd, Manchester United.
Precies, daar hebben we 2 keer tegen voetbal.
Dat was een verschrikkelijk mooie wedstrijd was dat.
De 1-0 helaas voor een lege parterre trap, weet ik nog.
Ja.
Gelukkig was er nog geen VAR, want anders was de 1-0 afgekeurd. Weet je, buitenspel van Jurgensen.
Jurgensen, inderdaad.
Maar fantastische wedstrijd.
Ja.
1-0 gewonnen, inderdaad.
Ja, en die andere, ik zit even heel diep te graven, kijken of ik hem kan achterhalen. Maar
die
ik...
andere was een tegenstander op hetzelfde eiland. Toen was dat ook een thuiswedstrijd. Nee.
Oh.
Toen gingen we wel door, want die wedstrijd tegen United was heel leuk, prachtig. Alleen toen werden we alsnog uitgeschakeld.
Gingen we er alsnog uit, ja.
Derde, toch?
We werden derde,
moet ik die jaar toch geven?
Ja, niet dat het mij heel veel helpt, maar probeer maar. Misschien dat
het was
dan...
seizoen 2004-2005.
Ja. Chelsea?
We werden toen eerst in de pool, UEFA Cup ook.
Oh, dan is het geen Chelsea.
Nee.
Want we hebben de Champions League tegengespeeld.
Jullie denken heel groot qua clubs. Veel kleiner denken.
Oh, Blackburn.
Nee, je moet... ik zeg zelf de eiland, dat hoeft niet alleen dat...
Die Schotten.
Juist.
Ja.
Ik in de buurt.
Oh,
3-0. Klinken er thuis over.
Ja, Messi zit mij aan te kijken. Die zegt van, ik ben uitgecheckt.
Ik was hierbij. Ik weet niet meer wie er gescoord had, maar ik was hier wel bij.
Ah, man. Hoe heet die? Nee, niet Kilmarnock. Ik ben de naam even kwijt. Hibernian.
Ook niet Hibernian. Ook niet Motherwell. Ook niet St. Mirren.
Hearts.
Ook niet Livingston.
Hearts of Midlothian. Ja.
3-0 overwinning.
Ja.
Toen zijn we ook doorgegaan.
Kijk.
Dat hebben we dan wel weer. En wat ik zei net, maar 2 keer overwinningen uit 11 wedstrijden geboekt. We zijn wel 5 van de 11 keer. Zijn we op een bepaalde manier hebben overwinterd.
Oké. Okay.
Eén keer bijzonder overwinterd, omdat die huidige, dat bestond toen, maar die structuur hebben we nu niet meer in Europees voetbal. Weet u het dan waar ik het over heb? 99-2000?
De dubbele Champions League.
Juist.
Dat je, ja, precies. Dat je
was simpelweg te jong voor.
Gingen we naar de... Had je,
dat was de eis. Dat als je aan deze podcast aanschuift, moet je in ieder geval de geschiedenis vanaf 19...
Moet je ouder zijn dan 30. Hoe oud ben je?
34 moet je toch wel moet je toch kunnen weten.
Ik ben 26, Rob.
Ja. Maar dat is het mooie van deze rubriek, dat Rob een beetje onderwijs geeft.
Toen gingen we door. Misha, ik zal het even uitleggen voor de jongere kijkers, luisteraars, moet ik zeggen ook. We hadden toen dubbele groepsfases.
Ja.
Nee, dat is geen grap. Ja, ja. Ja. Je begon in, nou gewoon zoals de Champions League nu is, 8 pools van 4.
Ja. Ja.
Wij zaten toen in de pool met onder andere deze tegenstander uit Noorwegen, John Karev.
Ja, Rosenborg.
Rosenborg BK.
Samen met Boavista zaten we in de pool.
Boavista, ja.
Somalia.
Ja.
En die andere weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Westen is altijd heel goed in dit soort quizjes. Ja. En ik weet het wel.
Dat heb ik niet genoteerd. Ik heb genoteerd dat we uit begonnen bij Rosenborg. En in ieder geval gelijk speelden. Hè? Dat was nog fijn. Ja. En de beste twee gingen door naar de volgende groepsfase.
Oké.
Okay. Ja, dat is echt bizar. En toen kwamen we echt tegen grote ploegen. En dat haalde Feyenoord. Feyenoord werd een tweede in de pool. Eerste trouwens. We wonnen die poolfase. Gingen toen door naar de tweede poolfase. Dus eigenlijk een soort achtste finale. Alleen dan 4x4.
Oké, okay, joh.
En dat was toen met Chelsea onder andere.
Lazio.
En daar werden we derde, helaas. Ja, dat redden we niet.
Ja.
Maar dat was uniek. Twee seizoenen later, 2001-2002, gingen we ook door. Gingen we naar de UEFA Cup uiteraard.
Ja, want toen waren we de Champions League uitgeschakeld.
Dat was in de pool met Olympique Marseille.
En dat is dezelfde structuur als nu. Hè? Derde gaat door
naar... Nee, Marseille was eerder.
Was dat eerder?
Marseille was eerder, dat was niet in 2002.
Nummer 3 gaat naar de Europa League.
Ja.
Dat was toen ook nummer 3.
Daar moet je overigens mee stoppen. Ik vind dat een soort van... weet je, een devaluatie van je toernooi. Dat je een soort van... Je begint met 32 en die moeten het uitmaken. En niet soort van, oh, de losertjes van een niveautje hoger komen en halverwege nog ergens bij.
Ja, en vaak zijn dat ook niet echt losertjes, hè?
Nee, ja, goed. Maar dat
zijn allemaal lastige ploegen, hoor.
Zeker, nee, dat uiteraard, want ze spitten natuurlijk een niveau hoger. Dus
terwijl de Champions League speelde, ging volgens mij uit mijn hoofd Napoli naar de Europa League. Nou,
ja,
is geen kleintje.
Nee, dus nou, oké. Okay. Nou, dat zijn niet per se super positieve statistieken.
Nee.
Met name als het dan toch...
Wel positief in die zin, 5 keer gelijk.
Ja.
En ook verreweg de meeste wedstrijden uit begonnen, net als nu.
Oké, okay. Nou, dat is een hele mooie brug. Dan kunnen we nu langzaam gaan voorbeschouwen op de wedstrijd tegen Maccabi Haifa van dinsdagmiddag 5:30.
Ja, hoe zing je het?
Ja, daar moeten we niet te veel over moppen, want dat is een feit. En dat,
dat is 6:30 daar, denk ik. Of niet?
6:30 daar. Ja. Dat is dan weer positief, want dat, ik begreep van dat daardoor niet alle supporters het stadion ingaan, omdat die daar dan gewoon werken. Dus daardoor kunnen er 30.000 in. Dat kan ik met de veiligheidsvoorschriften. Nu kan dat allemaal, maar er zijn er maar blijkbaar 20.000. Dus dat is dan in ieder geval positief.
Ja, 15 tot 20 stond
er. Nou, dat is dan positief. Maar het is natuurlijk een debiele tijd. Dat is het laatste keer dat we het zegt. Wat verwachten we ervan, jongens? Want we gaan wel met een uitgekleed elftal die kant op, zeg.
Ik verwacht dit keer geen uitsupporters.
Nee.
Want je moet in quarantaine en alles. Ja. En ik denk niet dat je moet willen om dat daar proberen te omzeilen in Israël.
Hooguit lokalo's die daarheen zijn gegaan en die voor Feyenoord zijn, die dan misschien met een Feyenoord...
Nou, we hadden een paar jaar geleden natuurlijk de tegenstander.
Ja.
Hè, de rubriek die ook voor Patronus is. Ik zal er nog maar eens op terugkomen.
Ja.
Kijkloel.nl.
Ja.
Het spraken met de supporter van Hapoel Beersheva, waar we toen tegen speelden. Ja. En die hebben een gloeiende hekel aan Maccabi Haifa, onder andere.
Ja.
Dat is echt het Feyenoord Ajax en Maccabi Tel Aviv heb je ook nog.
Ja.
Apel Beersheva is in principe een wat kleinere club.
Een kleinere club, ja. Klopt.
Maar dus misschien als er een paar Beersheva-fans bedenken van we gaan naar Haifa toe.
Ik zal mijn oude contact, Odette Rum.
Odette Rum. Ja, schitterende naam ook.
Schitterende naam. Ik zal het nooit meer sturen, maar dat die namens ons mag afreizen. Dat die verfijnd mag gaan.
Wat dat betreft is het jammer, nog een klein zijstapje, dat we niet tegen een Portugese club spelen.
Ja, want dat was de mooiste tekst. Die was gewoon straalbezopen toen die jou aan de lijn had.
Die was straalbezopen. Ja.
Nou, dat zit dus allemaal achter de betaalmuur. Gaan we het straks vast nog over hebben.
Betalen.
Maar goed, Maccabi Haifa. Kampioen van vorig jaar in Israël.
Ja.
Hoe schatten we dat in? Want het zou op papier de zwakste tegenstander in onze pool moeten zijn.
Ja.
Zo heb ik het lang bekeken. Maar de meer dat ik van deze tegenstander vond en opzocht, dacht ik... Oei, ik vind het toch wel een heel listig, lastig, vervelend partijtje die wij moeten gaan spelen. Maar hoe staan jullie erin?
Ik ga weer met een waanzinnige open deur binnenkomen.
Ach, ja.
Ik denk dat het...
Ik dacht al, toch hier een beetje.
Ja,
is Messi.
Is Messi weer met zijn clichés.
Dat is een rubriek, de open deur van Messi. Ja.
Nou, heb ik ook mijn rubriekje. Ding, ding, ding. Nee, ik denk open dat het oprecht wel een lastige wedstrijd gaat worden daar zo.
Sterk. Daar wil je het bij laten. Of ik denk, er komt er wat naar.
Nee, want je gaat me weer lopen bashen. Nee, dus ik krijg lekker tering, joh.
En dat mag niet meer van anders luisteraars. Nee. Maar, weet je, ik heb bij mijn, nou ja, nogmaals, mijn Israëlische vriend heb ik nog eens gevraagd. Van, joh, ja, vertel me eens wat over die club. Wat kan ik verwachten?
Nou, Odedrum.
Odedrum, ja, nogmaals. Ik vind die naam heel leuk om te doen.
Ja, zeker.
Je hebt bijna denken dat het een artiestennaam is, maar zo heet hij echt.
Heb je ook gevraagd aan hem... of hij het terecht vindt dat die wedstrijd verplaatst is. Of
nee,
dat niet?
Nee, dat heb ik niet gevraagd. Nee, ja, weet je, het land ligt op slot, dus daar kunnen wij wat van vinden. En dat is een nationale feestdag. Ja, weet je, als de vliegvelden...
Ja, dat gaat, is lastig op zich. Maar.
Dan kunnen wij zeggen, we willen per se op donderdag spelen. Maar ja, als we dan niet op tijd zijn, terug zijn voor zondag die wedstrijd in Eindhoven...
Is waar.
Hebben we misschien wel een probleem. Dus okay. Dat is gewoon een feit. Ja. Maar hij zei van, ja, weet je, een ploeg met nou, de beste trainer van Israël. Een jonge vent, ik heb even opgezocht. Hij is, even kijken hoe die heet. Hij heet... Barak Bakar, 41 jaar, is al 4 keer kampioen geworden van Israël.
Zo.
Met 2 verschillende clubs. 3 keer is hij met Hapoel Beersheva kampioen geworden. Dus een kleinere club. Vorig jaar is hij overgestapt naar Maccabi Haifa. Is hij ook mee kampioen geworden. Met een andere club heeft hij, toen hij zijn eerste trainersklus had, heeft hij de beker gewonnen. Schijnt heel inderdaad heel attractief aanvallend voetbal te spelen. Toen dacht ik, dat
ligt ons wel.
Dat ligt ook wel, maar dat is... Nou ja, volgens mij is het een soort van de Israëlische...
Arne Slot,
als ik het zo een beetje luister. En hij zei van, je moet 2 spelers in de gaten houden. 1, hij zegt, ja, dat is een speler die je misschien zelf wel kent. Ja, dat is natuurlijk...
Jaron Cherry.
Precies, Jaron Cherry, die we natuurlijk in Nederland wel gezien hebben. Ooit in het verleden ook nog aan Feyenoord gelinkt is. Maar toen er bijna rechtszaak overgekomen was, omdat hij per se naar Feyenoord wilde gaan. Als we toch de geschiedenisboeken ingaan.
Maar dat is een speler waar we op moeten letten?
Dat is de grote smaakmaker, de aanvallende middenvelder, de spelverdeler. En de andere speler is de rechtsbuiten Omer Atsili, nummertje 7.
Ja, die heeft van het weekend 2 keer gescoord.
Die heeft inderdaad afgelopen weekend 2 keer gescoord. Vorig jaar heeft hij ook best wel veel gemaakt, geeft ook veel assist. Hij zegt dat zijn de 2 belangrijkste spelers. Kijk, en als ik dan de naam Cherry hoor, dan denk ik van nou, dan hebben we een indicatie een beetje van het niveau. Ik zie dat Ben Sahar is geblesseerd, dus hij zal waarschijnlijk niet meedoen tegen ons. Maar
heeft hij ook nog regen voetbal?
Een beetje Groningen niveau.
De Graafschap. Ja, ik denk,
of ADO.
Laat het midden. Heracles is denk ik. Ik denk dat dat het niveau een beetje is. Ik weet dat een aantal mensen helemaal krankjoren worden als ik zeg, joh, nou ja, Makkie moeten we pakken. Dat geloof ik namelijk ook niet. Weet je wat, tegen Heracles uit kan je ook gewoon verliezen namelijk. Dus het is een ploeg die we echt niet mogen onderschatten. Dat doet Feyenoord ook niet, want ze zijn een dag eerder naar Israël gegaan om te acclimatiseren.
Dat is goed, hè?
Dat vind ik echt wel goed. Gelukkig ook wat geleerd van onze Rio-gangers. Of nee, wat is het? De Tokio-gangers, Olympische Spelen en dat soort shit.
Ja, wat dacht je van Nederlands elftal?
Nederlands elftal, ja, om maar een voorbeeld te noemen. Nee, dus ja, ik vind het een pittig potje. En ja... Ik denk wel, gaan we voorspellen? Of willen we nog wat meer zinnig zeggen over... Ze hebben al heel veel potjes gespeeld, want ze hebben pas 2 wedstrijden in de competitie gespeeld.
Ik ben wel, ik weet niet of jullie me al kennen. Ik ben Rob van Stichting Kap met Indekken.
Ja.
Daar ben ik echt helemaal klaar mee, al een paar jaar.
Ja.
En daarom ben ik altijd heel blij. En ik weet dat het is jouw open deur, Johan.
Ja.
Dat jij altijd zegt... op papier, we hebben 11 betere poppetjes.
Ja.
Ik ben altijd blij als je dat zegt, want ja...
Nou, dat geloof ik ook.
Het is typisch fijn om het daar weer weg te geven. Hou op met die flauwekul, alsjeblieft.
Nou ja, precies. Als we ergens heen willen...
Kappen nou gewoon, man.
Is het ook klaar met...
Het is Heracles uit. Nou, dat vind ik een mooie vergelijking. Inderdaad, is een tegenstander om niet te onderschatten.
Ja.
Waar we echt ons best moeten doen.
Zeker.
Maar moeten verdomme wel gewoon kunnen winnen daar.
Ja.
Kappen nou.
Het is oprecht wel belangrijk om gelijk je eerste wedstrijd... te winnen, want dat maakt het gewoon...
Zij zijn in een veronderstelling dat zij ook fanatieke fans hebben. Luister ook onze tegenstander. Wesley heeft oud-trainer van Maccabi Haifa aan de lijn gehad. Gaf heel veel leuke nieuwe inzichten.
Beetje Fred het Feyenoord van Israël, zei Fred Rutte.
Ja, dus fanatieke supporters. Ja, dat wordt het al heel snel op het moment dat er meer dan 5 mensen op de tribune zitten. Maar ik denk dat het... Ja, inderdaad, het eerste resultaat neerzetten is belangrijk. Al dat soort
nee, maar kijk, allemaal... even... Heel terug naar vorig jaar.
Ja.
Die wedstrijd tegen Dynamo Zagreb uit. Je komt na 5 minuten, kan je een penalty erin schieten. Uiteindelijk moet je blij zijn dat je überhaupt daar nog gelijk speelt. Omdat Senesi in de eerste of tweede helft was dat?
Tweede helft. Kwartier voor tijd.
Nou, maar die punten zijn wel weer 2 punten die je dan mist. Hè, terwijl je wedstrijd gewoon beter was en eigenlijk gewoon had moeten winnen.
Ja, eens.
Nee, die kwam je wel weer tekort.
Ja, en hetzelfde dus tegen die Moscovieten, dat je ook eigenlijk had moeten winnen.
Nee, ja, dat je weer op zo'n knullige manier ook weer rood krijgt, maar, waardoor je weer...
Maar goed, weet je, het enige wat ik lastig vind, want ik ga helemaal eens met wat Rob eigenlijk zegt, van we moeten ons nu niet in gaan graven. Als ik alleen kijk naar de 19 man die zijn afgereisd, dan krijg ik daar wel een beetje hondsdolheid van. Achterin was lang het probleem, want ik dacht, ja, wie gaan dan spelen? Nou, dat lijkt best op orde. Geertruida is mee, Senesi is mee, dus we zitten wat ruimer in de verdedigers.
Ik las zelfs dat Senesi waarschijnlijk alweer kon spelen.
Nou ja, dus daar waar we vorige week nog dachten, we hebben er maar 4 fit, lijkt het nu alsof we er weer 6 hebben. Dat maakt toch wel een klein verschilletje.
Zeker, nou,
een
groot verschil.
Maar voorin vind ik de spoeling wel heel erg dun. Want ja. dan tel ik Dessers mee als nieuwkomer. Ik tel uiteraard onze spits Linssen mee. Ik tel Bannis mee en ik tel Sinisterra mee. En dan houdt het wel op. Nou ja, ik had Reece Nelson verwacht. Nou, die is dan niet wedstrijdfit. Die vindt het niveau van trainen te hoog in Nederland. Nou,
ja, bizar. Dat
horen we nooit.
Nee.
Dus
nee.
Dat geeft... Dat vond ik, je kan het heel negatief uitleggen van we hebben weer een niet fitte speler. Maar het feit dat een speler van Arsenal naar Feyenoord komt, waar we van weten dat we hard trainen.
Ja.
Nou, dat vind ik wel een positief iets in de basis. Ja, het is natuurlijk kut dat hij geblesseerd is. Want we hadden hem heel goed kunnen gebruiken. Want Jaren Baks mag niet spelen tegen Israëlische ploegen.
Nee, dan denk ik dat Toornstra rechts buiten gaat.
Ja, dat is de keuze. Hè? Het schijnt Dessers of Toornstra te gaan. Dus of Dessers dan in de spits en dan Linssen naar rechts. Of Toornstra als rechts buiten en Uisnes op het middenveld.
Ik zou denk beginnen ook, met Toornstra hoor.
Ik ben wel heel nieuwsgierig nu naar Dessers. Ik heb er natuurlijk heel kritisch op geweest.
Ja, maar is dit een wedstrijdje om even nieuwsgierig af te wachten wat iemand doet?
Nee, juist niet.
Nee, vind ik ook niet.
Eens. Dus, je kan beter nu gewoon 11 gasten neerzetten die gewoon al op elkaar ingespeeld zijn wat dat betreft.
Hoeft niet, dat hebben we geleerd van Ascoli.
En je kan in alle... In ja, dat is wel
waar. Ascoli. Alles gaan we naar Ascoli. Nee, Ascoli wint.
Kijk naar Ascoli, jongens.
Dan nooit dat iemand van die club gehoord. Nee. Ja, maar Ascoli wel.
Nee, maar ik vind dat ook een mis, ja. Ik zou nu daarmee beginnen. En links en rechts altijd... om... hoe het ook gaat. En als het heel goed loopt. Ja. Dus als je 3-0 voor staat, dan kan je makkelijk Dessers erin brengen. Ja. Als het niet loopt ook, want dan moet je wat anders gaan proberen.
Ja, nou, voorspellen dan. Misha.
0-1.
Rob.
0-2.
Johan. 1-2. Nou, 3 overwinning.
9 punten.
We zijn door. Op La Tirana.
Mooi. Nou, dan hebben we nog een aantal huishoudelijke mededelingen, zoals jullie van ons gewend zijn. Allereerst wil ik één melding maken. Ja, er is een kans dat mensen dit al te laat horen. We hebben intern vergaderd en we besloten met op Instagram, wat we altijd in die wedstrijden in de rust gingen we wel vaak live. Ja. Nu omdat we die tweede podcast hebben, merken we vaak dat het een beetje in de weg zit, dat het niet altijd even goed bemand is. Dus we hebben nu besloten, we gaan niet meer live in de rust. Dus iedereen moet helaas, ja jongens, toch naar Mario Been en consorten gaan kijken en die 47 minuten reclameblokken. Maar wij denken dat we dan meer zinnige dingen nog te bespreken hebben in de verschillende podcasts die we maken. Dus daar stoppen we mee.
Ja.
Dat is één. Ik moet van mijn grote vriend Robin.
Nee, dat gaan we donderdag pas zeggen. Nee, grapje.
Dan word je helemaal lijp als ik dat zeg. Nee, ja, ik moet iedereen attenderen op een heel mooi jubileum shirt. 5 jaar bestaan, Kijnkeloe. Ja, kijk op ons
moet
Instagram.
Moet niet van Robin, het is ook al...
Ja, het is een kleine mooi shirt en we hebben er nog een paar liggen. Dus als je er een wil, kom er snel bij. Want het zou zonde zijn als je die misloopt. Dus,
super subtiel, oprecht. Eigen parochie, wij van WC Eend. Ik weet het, maar het is echt een mooi shirt.
Ja, nou ja, dat... en uiteraard dan nog de nieuwe patrons. Aan wie mag ik het lijstje geven?
Ja, het is er maar één. Ja, toch Michel?
Ja hoor.
Maar geweldig, hè? Eén is geweldig.
Ja, één is hartstikke fijn.
Tuurlijk, elke patron is meegenomen, toch?
Zeker.
Het is Maries de Bruin.
Nou, welkom Maries.
Zo, mooi. Zo, dat, mooi koor, jongens.
Bijna, ja, dat is mooi gesynchroon.
Nou, we hebben al een paar keer...
Jawel, maar het kan geen kwaad, hoor.
Wat je te zeggen.
Waar moeten ze dan heen dan, Misha?
Nou, www.kijngeloel.nl of je gaat naar patreon.com/kijngeloel. En daar kan je ondertussen ook de rubriekjes horen. Hè? De tegenstander Wesley met Fred Rutte.
Als je dat nou snel doet, dan kan je Fred Rutte
nog voor de wedstrijd luisteren.
Waarin hij eigenlijk zegt, ik ga dit toch teasen, want ik vond het zo'n openbaring, dat hij eigenlijk spijt heeft dat hij niet zijn contract verlengd heeft destijds bij Feyenoord.
Kijk,
dat is nog eens nieuwswaarde. Dus mensen, ga dat luisteren. Ga ons ook aanstaande donderdag, wanneer we weer uitgebreid terug gaan blikken op de wedstrijd van dinsdag. Ja, normaal gesproken doen we dat op de wedstrijddag. Maar ja, als we nou dinsdag weer een podcast zouden moeten gaan maken, dan kunnen we wel blijven slapen hier.
Goed bij jou,
dus ga donderdag weer luisteren en dan zijn wij de donderdag gewoon weer.
Yes, tot donderdag. Dan.